Er is weer heel wat gebeurd de afgelopen week. De hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad vatte het gisteren samen in een belangrijk artikel. Dat laat zien hoe wij in, zeg maar, christelijk Nederland breed gesproken anders zijn gaan denken, zijn gaan schuiven. Op allerlei gebied. Het begon met wat we noemen de eerste golf van de seksuele revolutie. En daarmee bedoelen we de verhouding tussen man en vrouw, de seksen. Vroeger werd de man beschouwd als hoofd van het huisgezin, was ook de samenleving daar volgens ingedeeld. En als u in een oude bibliotheek gaat kijken, dan ziet u daar mogelijk nog een boekje van de anti-revolutionaire partij, de Abraham Kuyper Stichting, voluit tegen de gelijkstelling maatschappelijk van man en vrouw. Als je dat boekje leest, nee, dat moeten we vanuit het verbond zien, zoals de Bijbel dat doet, zoals we dat vanmorgen gelezen hebben in de 10 geboden. Als je als vrouw trouwt, dan word je deel van de familie van je vrouw, van je man, val je binnen die eigendomsstructuur. Vandaar dat we in het 10e gebod de vrouw tussen de ors en het huis van de naaste aantreffen. Dat is niet vernederend, maar dat is hoe het maatschappelijk rechtens, juridisch werkte, tot in de 20e eeuw. Toen begon dat te verschuiven, kregen we emancipatie en in Nederland vervolgens na de emancipatie ook de mobilisering, economisch gesproken, van de vrouw. En tegenwoordig is het ook in reformatorische kring vrij normaal als zowel man en vrouw werken. Immers, je kan al bijna niet meer je hypotheek betalen als jong getrouwd stel, als je het anders wil doen. Wij dachten vrede te kunnen maken, zeg maar, met de eerste fase van de seksuele revolutie. Ja, hier en daar een vrouwelijke directeur op een reformatorische school, dat gaat dan in de conservatievere streken nog te ver. Maar er zijn ook al grote reformatorische scholen waar dat dan stapje voor stapje verschoven is. Maar verblijven de Heer Jezus dienen. En op zondag lezen we de wet. Maar het is een verschuiving. En als je die eerste verschuiving doet, dan komen de meerdere verschuivingen. De grotere kerkverbanden hebben dat laten zien op het punt van de vrouw in het ambt. Op het ogenblik is het ook bij de buren aangeland in de christelijk gereformeerde kerk. Dat we gaan zeggen, de Bijbel zegt het wel, maar. Ja, inderdaad, hij verwijst naar de zondeval en naar de schepping daarvoor, naar het hoofdstap van Christus over de kerk. Maar in onze tijd kunnen we de Bijbel anders gaan lezen. Kunnen we de stukjes uitknippen en dan, ja, dat gold voor Mozes en zo en voor Paulus. Maar daar moet je in deze tijd niet meer mee aankomen. Dus dan kunnen we ook volgende week een mevrouw hebben op de preekstoel die dan het woord van God ontvouwt. Want zolang zij dat betrouwbaar uitlegt, dan moet dat toch ook kunnen. Het zijn stapje voor stapje verschuivingen die kerkverbanden gemaakt hebben die dachten dat gaat ons nooit gebeuren. Nee, gemeente, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Kan ons ook gebeuren als we losraken van schrift en van het belijden over de schrift zoals de kerk van alle tijden ons dat leert. Het ging vervolgens verder met fase 2, u kent dat. Hoofdredacteur De Bruin beschrijft dat ook, dat we vervolgens, als je dan met vrouwen het ambt kan, dan kan je ook andere ethiek van de Bijbel eruit knippen en dan het punt van homoseksualiteit, als dat in liefde en trouw gebeurt, dan kunnen we ook homoseksuele relaties gaan zegenen in de kerk. We hebben gemerkt de afgelopen week dat dat is waar het vrijgemaakte kerkverband aangeland is. Opa's en oma's die dachten, dat is van de synodaal gereformeerden, maar natuurlijk niet bij ons, want wij staan er anders in. 2022, zij zijn ook zover. En inmiddels zijn we met fase 3 bezig dat we zo losraken van de realiteit dat we zelf mogen bedenken wie we zijn. En dat de overheid en de dokters zich daartoe moeten richten. Ja, hoe ga je daarmee om? In de samenleving in het algemeen, maar dan vanmorgen ook heel persoonlijk. Hoe kan je nou de wil van de Heere God kennen in deze dingen en de zaken in uw persoonlijk leven? Of als er iets moeilijks is bij de kerkenraad, hoe kan u dan de wil van de Heere peilen? Kan dat nog, of is het allemaal vaag geworden zoals de wereld en de kerken om ons heen zeggen? We weten het niet precies, we houden van Jezus en we bedoelen het goed en dan zal God het ook wel fijn vinden. Nee, vanmorgen neem ik u mee naar de woorden van de apostel Paulus in Romeinen 12, die over die zaak spreekt. De versen 1 en 2. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Op het seminarie denken we daar ook over na bij ethiek. Want dat is natuurlijk een vak bij uitstek waar je je afvraagt, wat zegt de Heere God nou over dit onderwerp en over dat onderwerp? En hoe komen we erachter wat de wil van de Heere God is? Kunnen we dat nog weten of moeten we dat opgeven en is dat eigenlijk een zaak van mensen en onze tijd en cultuur geworden? En wat ik met onze studenten bij de VU doe, is het in essentie hetzelfde als wat Abrakel rond 1700 deed. Ik hoop dat u hem nog leest, Abrakel, de redelijke godsdienst. Twee of drie delen. Afhankelijk van de editie. En de derde editie heeft dan de meeste hoofdstukken erin. Want dan zegt hij ook nog iets over de labadisten. En zeg maar zogenaamde bevindelijke ontsporingen. Waar we voor moeten oppassen. Volgens Abrakel. Het mooie is dat we bij Abrakel hetzelfde tegenkomen. Als wat u zou moeten kennen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En als je verder teruggaat in de kerk, dan kom je het tegen bij Thomas Aquino met zijn dogmatiek in de middeleeuwen. Abrakel bouwt eigenlijk voort op Aquino, ook dezelfde soort tegenwerpingen en antwoordstijl. Maar als je dan nog verder teruggaat naar Augustinus, zelfs tot de tweede eeuw Tertullianus, dan hebben die iets in het gemeen dat we ook al bij de apostel Paulus zien. U hebt vast de Romeinenbrief wel eens in zijn geheel gelezen. Nou, als je dat doet en je begint bij het begin, in de eerste twee hoofdstukken, dan zie je dat God zich allereerst op een manier openbaart. De Nederlandse geloofsbelijdenis die spreekt over de kenbronnen van Gods wil. Hoe kan je weten wat Gods wil is? Hoe doet God dat? Hoe bereikt hij ons mensen? Nou, wel op twee manieren, zegt de belijdenis. Door natuur en schriftuur. Dat is precies hetzelfde wat Paulus zegt. Romeinen 1 en 2, de natuur. Romeinen 3, de logia van God. Letterlijk de godspraken van God, de verzameling van de Bijbel. Meer in het bijzonder door zijn heilig woord. Je hebt dat al bij Paulus en het is dwars door de kerkgeschiedenis heen. Totdat we in de 20ste, 21ste eeuw besloten, ja, de natuur, daar kan je niet meer uit lezen, want dat is door evolutie gekomen. Dat is er op een manier, maar als je dat op de manier van de evolutie gaat doen, dan werkt dat ook niet meer. Dan heb je geen goede God meer. Dan heb je een martelkamer en een schepping waar de dood al in zat. Nou, dan mag de Bijbel ook grotendeels in de prullenbak. Ja, kunnen we nog uit de natuur iets aflezen? Volgens Abrakel wel. Volgens Paulus ook. Volgens al die anderen dwars door de kerkgeschiedenis, bij Voetius, hetzelfde. De Nederlandse geloofsbelijdenis en dan vanmorgen van de preekstoel af hier ook, vanuit Gods heilig woord. Dat kunnen we nog. We hebben erover gezongen. Hebt u het opgemerkt in Psalm 19, het ruime hemel rond. Er is geen taal waar hun spraak niet wordt gehoord. De natuur die blijft spreken, ook al schroeien wij het geweten toe. Of leiden we dan schipbreuk van het geloof, zoals Paulus dat op een andere plaats zegt. Je kan de werkelijkheid van Gods schepping en onderhouding van alle dingen, dat is wat de NBG erbij noemt, de NGB. Dat kan je ontkennen, maar dat gaat slechts tot je schade natuurlijk. Je kan een hoog flatgebouw opklimmen. Bij de vuur kan je heel hoog gaan, maar als je dan van dak af zou springen, dan verongeluk je wel. Dat is hoe het werkt. Je kan je inbeelden dat het anders werkt. En als je te veel drugs gebruikt hebt, dan gaan mensen ze ook zien vliegen en denken dat dat kan. Er zijn verschillende ongelukken van bekend op die manier. Maar of je het nou inbeelde of niet, en of je het nou geloofde of niet, dat was dan een verkeerd geloof, want je valt wel te pletter. En dat is iets wat we in onze tijd ook zien. Juist bij de ethische onderwerpen die dan gisteren in het RD besproken werden. Je kunt wel kiezen voor een bepaalde levensstijl die tegen Gods woord ingaat, maar is dat gezond? Of geven de statistieken weer dat gemiddeld 20 jaar levensbekorting inhoudt en een hele hoge ziekenfondsrekening waaraan wij als samenleving mee betalen? Willen we echt die kant op als samenleving? Of gaat dat te duur worden? En raken we langzamerhand zelf verder los van de realiteit. Je kan het een tijdje ontkennen, maar uiteindelijk loop je er tegenaan. Als je een hartaanval krijgt en de fibrillator ingesteld moet worden op je man zijn of je vrouw zijn, want anders wordt de schok te groot of je krijgt juist te weinig en dat is een zaak van leven of dood. De artsen die schrijven ook boeken over handboek bijvoorbeeld voor gynaecologische cardiocare, zeg maar dat je voor vrouwen en gynaecologie, en als je zwangerschappen doorgegaan bent, dan heb je een speciale manier van omgaan met het hart nodig. Dat is een andere behandeling dan een man zou krijgen of vrouwen in een andere toestand. Heel belangrijk, je kan het ontkennen, maar dan gaat het ministerie van Gezondheid heel veel meer geld uitgeven als je de realiteit ontkent. Dus zelfs tegenwoordig, of het nou geloven of niet, lopen we daar tegenaan. En Abrakel in zijn redelijke godsdienst in het eerste deel zegt ook, daar moet je beginnen. Want God openbaart zich nog steeds door de natuur, door de schepping en de onderhouding van alle dingen. Bij Abrakel is het zelfs zo sterk dat hij dat dan gebruikt voor onderbouwing voor de redelijke godsdienst. Aangezien die God dan onze schepper is, aangezien hij jou gemaakt heeft, heeft hij recht op jouw leven. Dus wat je nou verder al van binnen gelooft of gevoelt, je moet hem dienen. Dat is een recht op hem, dat volgt logischerwijs, redelijk, de redelijke godsdienst die we dan ook met het verstand bekijken, maar het woordje logica luitreien, dat duidt erop dat het ook vanzelfsprekend is. Dat is hoe het hoort. Dienst aan God. De kerk die heeft door de eeuwen heen onderscheid gemaakt tussen de ware godsdienst die alleen God toekomt en een indirecte dienst dat je respect kan hebben voor godsdienstige voorwerpen. Bijvoorbeeld, ik ben nog van de oude school, ik zou niet zo gauw iets op mijn Bijbel leggen. Ook al, ik weet niet, Jongbloed of GWS of zo. En het zijn gedrukte letters. En op zich is dit papier met inkt en leer of plastic eromheen. Maar aangezien het woord van God vervat, ga ik toch met respect met die Bijbel om. En zo ging kerk in het verleden ook wel om met godsdienstige afbeelding en zo. Dat is niet om daarvoor te bidden en die te aanbidden. Want dan werd het afgoderij. En als dat erg raakt in de samenleving, dan moeten de beelden maar kapot als mensen daar niet meer mee kunnen omgaan. Ware godsdienst die alleen de Heere toekomt. Waarom? Omdat Hij u gemaakt heeft. Dus of u het nou wil weten, of u uw ogen nou ervoor wilt sluiten of niet, dat is volgens Abrakel en de kerk van alle tijden een recht dat de Heere heeft op uw leven. Of u het nou wil zien of niet wil zien, of er zin in hebt of niet. Dat is iets waar de Heere recht op heeft, op uw godsdienst. Vanmorgen in de kerk, maar dan ook in het hele leven. Wat dat ook al is. Je kunt God dienen op school, als je naar school gaat met jouw talenten. Op de fabriek. Dat hoeft niet alleen vanaf de preekstoel. Dat kan op elk terrein in de samenleving waar de Heere u gesteld heeft. Paulus komt daar later op terug. Ja, hoe staat u dan vanmorgen in het leven? Is dat zoals Abrakel en Paulus dat aangeven? Bent u zich ervan bewust dat de Heere recht heeft op uw leven? Of leeft u stiekem toch voor uzelf en dan hoopt u aan het eind van uw leven toch genoeg op Christus te vertrouwen, zodat de hemel er dan ook bij komt. Maar we gaan hier dan toch voor het hier en nu. Nou, eigenlijk is het eten van twee walletjes. Nee, dat kan niet, zegt de Bijbel. Zegt de kerk, dan is het niet echt. Je moet er voluit voor gaan. En de tieners in de kerk die beseffen dat meer dan de meeste van ons. Als je tiener bent, dan wil je ook... Ja, als je dan voor gaat, dan wil je ook een beetje radicaal wezen, of niet toch? Dat is belangrijk. Eerlijkheid, ongeveinsdheid. Je meent het echt. En dan ga je er ook voor. Nou, dat vindt Paulus ook. Dat vindt de Heer ook. Als je het echt meent, dan moet je ervoor gaan. En voluit de Heer gaan dienen op alle terreinen van het leven. Dus hoe sta je in het leven? Zoek je toevlucht voor je zonde bij Christus als je struikelt? Pleit je dan bij de Hemelse Vader op grond van zijn zoenverdiensten? Ga je van daaruit verder? Ja, wij alle struikelen in velen, zegt de heilige Jacobus. Maar wat doe je nadat je gestruikeld bent? Leef je dan uit genade of ga je zelf dan toch maar weer verder proberen? Nee, we worden niet gerechtvaardigd door onze werken, dat weten we toch? Alleen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dus we zoeken onze zaligheid buiten onszelf in Hem. Maar dan vraagt die Heere wel om gehoorzaamheid. Zoals een refrein door de Romeinenbrief. Paulus die ziet zichzelf als een dienstknecht, als een slaaf, als een doulos van Jezus Christus. En Jezus Christus, hoe noemt hij die? Die noemt hij Heere. Het Griekse woordje dat is kurios. Dat betekent dat de Heer Jezus de baas is en Paulus de slaaf. Dus dat de Heer Jezus recht heeft op zijn lichaam en dat hij daarom ook met zijn lichaam, met wat hij zegt, met wat hij denkt, met zijn hart, met zijn daden, de Heer Jezus gaat volgen. Vroeger, en misschien hier op Urk nog wel, hadden we van die zondagschool platen met de smalle weg en de brede weg. En ja, het is inderdaad een smalle weg als je moet doen wat de Bijbel zegt. Maar als je dan ontdekt, hé, dat is volgens de gebruiksaanwijzing, dan werkt het apparaat beter, doet het wat het moet doen, dan word je als mens ook veel gelukkiger van. Dus daarom kan de Heer Jezus ook zeggen dat zijn last licht is en zijn juk zacht. Daar word je echt niet minder van. Maar je moet wel vanuit die gezindheid je lichaam offeren als een welgevallige offerande. Want dat is je redelijke godsdienst, zegt Telings, zegt Abrakel, Paulus. Eigenlijk iedereen die erop raadpleegt. Dat is extra moeilijk in onze tijd, want juist onze tijd, die leeft vanuit de mens zelf. Zelfs zo dat de dokter moet vinden wat jij vindt en zoals jij voelt. Het eigen gevoelen, de eigen identiteit is dan doorslaggevend. Dus als mijn lichaam zo voelt en ik dit graag wil doen, dan moet de Heere God er ook maar ruimte voor maken. U ziet hoe dat botst met de radicale oproep van de Heere in Romeinen 12. Want Paulus is dan toch een gezant, een apostel van de Heer Jezus. Het is niet zomaar de woorden van Paulus waarmee we te doen hebben vanmorgen. Het is de Heer Jezus die door zijn gezant Paulus tot u en tot mij spreekt en zegt: ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods. Kan ook, al zo lief had God de wereld. U bent gedoopt, de Heer is met uw leven begonnen. Omwille van de ontfermingen, de bemoeienis van God met uw leven. Dat gij uw lichamen stelt, hoe je ook al voelt. Of het lichaam en het denken nou meekomt of niet. Stellen tot een levend, heilig en Gode welbehagelijke offerande. Waarom? De Heer heeft niets minder van u te verwachten dan dat. Op grond van de natuur. En hier lezen we het in de schriftuur. Het is het recht van Christus. U bent gekocht met een hoge prijs. U bent duur betaald. Daarom stelt uw lichamen. Hij spreekt er ook over in de Korinthebrief. Weet u niet, broeders, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? En dat wie dat lichaam schendt, dat God die zal schenden. Het maakt echt uit wat je doet met je lichaam. Met je spreken. Met je doen. Met je nalaten. De Heer Jezus eist dat we dat eigen ik offeren. Afsterven van de oude mens. En natuurlijk, de kerkenraad die weet dat, ik als dominee heb dat ook doorleefd. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. Dat is moeilijk. Dat blijft een strijd tot de dag van je dood. Maar het is een heilige oorlog, met de woorden van John Bunyan, waartoe de Heere ons oproept. Christelijk leven daarzonder gaat niet. Jezelf verloochenen, je kruis opnemen. Dat is wat redelijke godsdienst is. De Heere verwacht niet minder van ons dan dat. We hebben het gelezen in de Bijbel, dus de schriftuur is ook meegekomen, meer in het bijzonder. Dat is een begin van een antwoord op de vraag: hoe ken ik nou de wil van de Heere God? Nou, als je op dat flatgebouw staat, dan weet je de wil van de Heere God uit de natuur. Oppassen, niet te dicht bij de rand komen, want je zou eraf kunnen vallen en dan loopt het slecht af. Want zo werkt het in de natuur. Zo zit de schepping in elkaar. En er is nog genoeg in de schepping van de wil van de Heere God te zien na de zondeval, om dat soort dingen te kunnen afleiden. Er is zelfs een natuurlijke godskennis, zegt Paulus in Romeinen 1 en 2, in de heidenen. Waardoor ze niet te verontschuldigen zijn. Dus je kunt God als atheïst uit je denken verdringen. Wist u dat dat al voorkwam in de 17e, 18e eeuw? Teling, ik raak even in de war. Abrakel schrijft daarover. 1700, toen kwam de redelijke godsdienst uit. Schrijft hij al tegen het atheïsme en maakt hij zich zorgen over mensen in de christelijke Nederlandse samenleving van die tijd, zelfs ook. En vooral in Frankrijk en Engeland op dat moment. Die denken dat ze atheïst kunnen zijn en dat we niks anders hebben dan de wereld van nu, en dat je met je lichaam kan doen wat je wil. Het is ook tegen die achtergrond dat hij zijn redelijke godsdienst schrijft. Hij zegt: nee, er zit een schepper achter en die bedoelt het echt. En daar heb je dingen in die schepping die je kan aflezen. God heeft de wereld goed gemaakt. Het was niet een jarenlang martelproces waarvan de Heere achteraf zei dat het zeer goed was. Nee, dan moet je kiezen. Wie geloof je? De stem van de Heere of de stem van de wetenschap op dit moment? Nou, wetenschap is heel relatief. Over 50 jaar hebben ze vast weer een andere theorie. Je ziet dat op alle wetenschappelijke terreinen. Wat we nu belachelijk vinden, was in de 20ste eeuw de standaardmening binnen de medische wetenschap. Of het nou gaat om mensen een gaatje te boren in de hersenen met een lobotomie, of het merk sigaretten dat uw tandarts of uw dokter rookt. Daar denken we nou heel anders over. Over de lobotomie is er zelfs een horrormuseum in de Verenigde Staten. Maar die arts die dat deed, heeft wel de zus van president Kennedy geopereerd. Dus het is relatief wetenschap. Trek u er niet meer van aan dan nodig is. Zover het ons naar feiten leidt, is het belangrijk en is het de stem van de Heer. Alle waarheid is Gods waarheid. Maar er komt heel veel menselijke theorie en voorveronderstelling bij, waarmee de duivel of de geest deze eeuw onze gedachten gevangen wil nemen. Nee, dus terug naar waarheid in de schepping. En dat scheiden van menselijke theorieën. En dan ook dat tweede punt. Niet de ratio, zegt Abrakel, laat de heersen over de Bijbel. Als je op die manier met de Bijbel omgaat, dat jouw verstand wel zal bepalen wat dan woord van God voor jou nu is, dan gaat het mis. Dat is juist waar het misgaat om ons heen. Dat mensen denken dat je theologen nodig hebt met een bepaalde hermeneutische sleutel. En als die mensen hun werk dan hebben gedaan, dan kan je weten nou wat van de Bijbel nou nog stem van God voor nu is. Daar ging de kerk heel anders mee om. En Abrakel zag dat heel scherp. Deze Bijbel, zegt hij, dat is het woord van God. Met of zonder rationele theorie. Als je een rationele theorie erboven legt, op wat voor gebied ook, of dat nou uitverkiezing is of het gezag van de schrift, dan ga je eigenlijk zelf boven de schrift staan. Moet je niet doen. Zegt Augustinus, zegt Voetius, zegt Abrakel, zegt de kerk van alle tijden. Het is ook een breuk met de kerk van alle tijden die we zien op het punt juist van Gods stem. Het kennen van Gods wil in de natuur en de schriftuur. Je ziet dat in kerken die met de Bijbel opschuiven, het ook theïstische evolutie wordt en dat dat moet kunnen. En ook van de preekstoel enzovoorts. Menselijk verstand, dat gaat heersen over Gods openbaring. Ogenblik dat we dat gaan doen, komen we in de grootste heilsonzekerheid en raken we ook praktisch ongehoorzaam aan de stem van de Heere. Nee, we moeten acht geven op zijn stem, zegt Paulus. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Nou, hoe doe je dat nou in de praktijk? Ik ken uw leven niet, maar misschien is er nou iets op het ogenblik dat speelt in uw leven, waarvan u zich afvraagt, wat is nou de wil van de Heere? Hoe moet ik hiermee omgaan? Kan ik de wil van de Heere God ontdekken voor dit onderwerp in mijn leven? Of ga ik maar op goed gevoel, zeg maar, en dan zijn we blij als de Heer het na afloop gezegend heeft, of juist niet? Kan je dat weten, wat de wil van de Heere God is, voor dat specifieke onderwerp van je leven? En zegt Paulus, ja, dat kan je weten. Hoe? Door dat uit te gaan proberen. Door dat te gaan toetsen. Om waarlijk bevindelijk te leven. Dat je met de openbaring van de schrift in de hand en van de natuur in de hand en vertrouwend op de betrouwbaarheid van Gods openbaring in beide in het leven staat. Dan weet je dat je niet van het flatgebouw af moet springen. En zo zijn er heel veel onderwerpen in het leven waarvan we best weten, is dit gezond of is het niet gezond. Er zijn sommige gezonde en niet gezonde dingen relatief, maar er zijn ook ernstige dingen waar je nooit aan moet beginnen, omdat dat afbrekend werkt. Kan je snel achterkomen door naar de biologie, door naar de natuur te kijken. Het opvallende is ook dat zowel in de institutie van Calvijn als in de Nederlandse geloofsbelijdenis als in de redelijke godsdienst in die volgorde gaat. Is het gewoon naar de realiteit van de schepping kijken, hoe werkt het? Gods openbaring in de natuur, zo begint Calvijns institutie ook. En dan later gaat het verder meer in het bijzonder naar de schrift. Dus in die volgorde. Want over heel veel dingen hoef je niet zo diep na te denken, maar weet je eigenlijk automatisch als je naar de werkelijkheid kijkt het antwoord al. Dat is kernbron nummer 1. Vervolgens zijn onze problemen zelden uniek. Maar is er vast in de Bijbel al wel een vergelijkbaar onderwerp dat ter sprake komt? Of een gebod, of een deugd die aangeprezen wordt, of een soort zonde waartegen gewaarschuwd wordt, niet doen, waardoor je kunt weten wat de wil van de Heere is. Ook al wordt het niet helemaal letterlijk gezegd. Daarvoor moet je natuurlijk de Bijbel helemaal nemen. En niet een klein stukje uit de Bijbel, een vers eruit halen en dan zeggen, nou, dat is ongeveer de wil van de Heere God voor mijn leven. Het kan in hele bijzondere omstandigheden, zoals we vanmorgen bij Gideon zagen, met dat vlies. Hij wist niet wat de wil van de Heere God was in die specifieke omstandigheden. Er was ook niet zoveel Bijbel al opgeschreven. Maar hij moest wel weten wat hij moest doen. En het was een hele moeilijke opgave, dus hij heel voorzichtig durfde dan dat vlies te leggen en dan voor een tweede keer dat hij ja, op een manier vanuit de natuur dan bevestigd kreeg dat dit de wil van de Heere zou zijn. Dat is niet de gebruikelijke weg in de Bijbel. Dat is ook de enige keer dat we dat vlies tegenkomen. Tegenwoordig heb je in bepaalde kringen wel dat je dan Gods wil moet gaan ontdekken door een vlies te leggen en dan te zeggen, Heer, als u dat, nou dit en dat doet, dan ga ik gehoorzaam wezen. Nee. We weten over een heleboel dingen al wat de wil van de Heere God is. En we kunnen gehoorzaam zijn, daar hebben we echt geen speciale tekens voor nodig. We hebben vanmorgen wat de ethici van vroeger de wetsethiek noemen. De Bijbel die heeft regels, die vertelt ons wat we wel en niet moeten doen. Daarom lezen we iedere zondagmorgen de 10 geboden. Verweten dat de Heere God niet wil dat we stelen. Dus als we twijfelen daarin in de winkel, we hebben geen portemonnee of we hebben te weinig en ik zou dit wel graag willen hebben en het lijkt toch een hele lekkere reep chocola of wat dan ook al. Dan weten we, dan hoeven we geen teken voor uit de hemel te hebben of dat goed of verkeerd is. We hebben de wet van de Heere God, die leidt ons in zijn spoor, het spoor van zijn gerechtigheden. Kan je gemakkelijk weten. Het probleem is heel vaak dat we het wel kunnen weten, maar niet willen. Of ons niet willen blootstellen aan het woord van God. Of de Bijbel niet willen lezen en denken dat het maar automatisch uit de hemel moet komen. Nee, christen zijn dat soms hard werken. Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag. Dat is de manier waarop het gebeurt. De wetsethiek, dus heel veel regels in de Bijbel. Zo aan het einde van de preek kom ik daarop terug, want we hebben niet alleen 10 geboden in de Bijbel. Wist u dat we ook 20 geboden hadden, die evenzeer geboden van de Heere zijn? Door Paulus, namens Christus, dit moet u doen als christen. Ik heb ze van de week nageteld, het zijn er 20 of 21, afhankelijk of je dingen bij elkaar trekt of niet. 20 geboden. Nou, dan kunt u wel even op weg. We hebben er 10 gehoord vanmorgen en nog 20 extra praktische geboden in de schriftlezing over hoe de Heere wil hebben dat we leven. Nou, dan kunnen we vooruit met de wetsethiek. De theologen die zeggen ook, er is ook nog een andere manier waarop je de wil van de Heere God kunt lezen in de Bijbel. Namelijk door de deugden die aangeprezen worden. Dat kennen we natuurlijk ook uit de psalmen vandaan. Hè? We zingen heel vaak over de deugd, vooral in de 1773 berijming. De deugd, wat moet je nastreven? Wat zijn goede dingen die jou zouden kenmerken en je karakter als mens, als je dat navolgt? Nou, dat wordt heel vaak over gesproken, met name ook in de brieven van Paulus. Dus je kunt dingen nastreven zonder dat er een specifiek gebod is. Dan kijk je of het rechtvaardigheid dient, of het welluidt, of het lof verdient. Of dat dan eigenlijk het geweten al wakker wordt en je dan weet, ja eigenlijk niet, hier moeten we niet aan beginnen. Of juist wel, het is wel lastig en ik heb er geen zin in, maar dat is toch wat de Heer Jezus zou doen in deze situatie. De deugdethiek vinden we nog heel sterk bij Fuchsius in de 17e eeuw. En bij de nadere reformatie ook nog in de 18e eeuw, maar in de 19e eeuw dan raken we een beetje kwijt. En in de 20e eeuw dan gaan we volgens het gevoel. Nee, die deugd is heel belangrijk. Dat is een manier waarop je de wil van de Heere God kan peilen door de deugden die in de schrift aangeprezen worden. Voor de middeleeuwse kerk was dat ook heel belangrijk. Die hadden de 4 klassieke hoofddeugden en er kwamen dan de 3 christelijke deugden van geloof, hoop en liefde bij. En als tegenpool daarvan, niet helemaal letterlijk daartegenover, maar ook zodat mensen het konden herkennen, 4 hoofdzonden. Zeg maar, zondige instellingen van je leven, gulzigheid of zo, of dat je graag ruzie zoekt met anderen. Dat zijn tegenpolen van deugden, dat zijn ondeugden. Dus 7 ondeugden waaraan je kon herkennen welke kant het niet op moest. En in de middeleeuwen lazen mensen ook niet zoveel en was er geen boekdrukkunst. Dus dan hielp zo'n schilderij van Hieronymus Bosch met de 4 laatste dingen. Dat we beseffen dat het naar het oordeel van de Heer Jezus en Gods werkelijkheid toe gaat. En dat we onderweg daarnaartoe moeten oppassen voor 7 ondeugden. Dus deugdethiek. Nou, als we met de regelethiek niet kwamen, dan komen we er met de schrift en de deugdethiek die daaruit opkomt. En dan heeft de Heer nog iets voor u en mij, namelijk verhalen en voorbeelden. De Heer Jezus werkt in zijn onderricht naar mensen toe heel vaak op die manier. Dan vertelt hij een gelijkenis met een voorbeeldverhaal, met de essentie van hoe het wel of hoe het niet moet. En als we dan luisteren naar de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, dan hoeft de deugd niet zozeer benoemd te worden en al helemaal geen regels, maar we hebben het voorbeeldverhaal. Ja, als er iemand langs de kant van de weg ligt en er is geen hulp, dan natuurlijk, als christen, dan betoon je je de naaste van die persoon. Dus de Heere geeft ons heel veel, in natuur en in schriftuur. En u kunt dat op uw specifieke probleem loslaten en dan komt u vast een heel eind. Dan geeft de Heere licht. De opening van uw geboden geeft licht, zegt de Bijbel. En als je dat gaat proberen, dan merk je dat het zo werkt. Ware bevindelijkheid. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dan blijft de rest van dit Bijbelgedeelte over. En tot slot van de prediking zal ik die geboden met u voorlezen. Nog 1 punt wat ik wel moet noemen. Paulus zegt, na de gave die mensen gegeven is, dan moet je de Heere je lichaam stellen als aangename offeranden. We zijn allemaal verschillend. U hebt allemaal verschillende talenten, maar wat u ook gekregen hebt, dat stellen we tot dienst van de Heere. En dan noemt Paulus matigheid als een deugd. Vroeger hadden we een spreekwoord van de deugd in het midden. Dat komt bij de Griekse wijsgeer Aristoteles vandaan. Nou, dat zien we ook bij Paulus. De deugd van matigheid. Dat je bijvoorbeeld roekeloosheid hebt aan de ene kant. Of grote voorzichtigheid van mensen die maar op een stoel blijven zitten en niks doen. Om, zoals die man uit het gelijkenis van de talenten. Hij gaat er maar niet mee woekeren omdat zijn heer die is streng, dus dan doen we niks. En aan de andere kant kan je roekeloos raken in het leven. Nee, de deugd is juist in het midden. Dat je volgens de talenten die jij gekregen hebt gaat arbeiden, gaat kopen, verkopen. En als je op die manier je leven stelt tot een welgevallige offerande, dan zegt de Heer uiteindelijk op de jongste dag, wel gedaan, gij getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, want wat hebben we weinig als mensen. Maar over veel zal ik u zetten. Vers 7, zo laat ons die gaven besteden, het zij profetie naar de mate des geloofs. Het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid. Ja, vermanen, dat is ook een kunst, hè? Daar moet de Heer de wijsheid voor geven. Als kerkenraad ook. Hoe vermaan je op zo'n manier dat het bemoedigt en dat mensen niet wanhopig raken of opstandig, maar dat ze, de Heere geeft ouderlingen daar wijsheid voor. Dat is deel van de menigerlei genade van God. Vermanen, dat kan iets heel positiefs zijn. Wie een voorstander is in naastigheid, zeg maar, dat hoort dan weer bij de diaconie thuis, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De Heer heeft het blijmoedige geven lief. De liefde zij ongeveinsd. Dus niet naar mensen glimlachen vanmorgen, maar eigenlijk denk je, nou, ik moet niks van hem hebben. Nee, probeer ook in uw hart die personen waarvan u nou niet zo houdt, lief te hebben, juist in de gemeente. En waar die mensen verkeer doen, nou, daar komen we straks op aan het einde, zegt Paulus dan. Hebt elkander hartelijk lief, met broederlijke liefde. Nou, dan weet je hoe het moet. Het kan moeilijk lijken. Je kan er geen zin in hebben, maar de wil van de Heere is op dit punt duidelijk. Met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest, dient de Heere, verblijdt u in de hoop. Nou, dat is een mooi gebod. Zijt geduldig in de verdrukking. Vol hart in het gebed. Soms is er niet meteen een antwoord, maar wel een antwoord voor nu op dit ogenblik. Deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar de herbergzaamheid. Nou, dat gaat in Urk wel, u bent gastvrije mensen. En Paulus die benoemt dat ook, als hij schrijft aan gemeenten, dus dominees die mogen dat af en toe ook doen. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Weest eensgezind onder elkander, tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. Ga niet heersen over natuur en schriftuur. En tegen mijn studenten zeg ik er altijd bij, kijk ook naar dat kompas van de kerkgeschiedenis. We hoeven niet het wiel steeds zelf uit te vinden. Er hebben andere christenen voor ons geleefd, er is een wolk van getuigen. We hebben het, van Tertullianus tot Abrakel. En ze zeggen essentieel allemaal hetzelfde. Vanuit hetzelfde fundament. En als je dat doet, dan kan de wereld om ons heen anders zeggen, maar dan zijn wij waarlijk katholiek, kerk van alle tijden en plaatsen. Wees eensgezind onder elkander, dat is niet ons menselijke gevoel, maar eenheid in waarheid van Gods woord. Tracht niet naar de hoge dingen, voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf, vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, want soms willen de anderen niet, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen, wreekt u zelf niet. Ja, dat is, zeg maar, in rechtsreformatorisch land soms een beetje moeilijker. Wij willen graag zelf het recht in eigen hand nemen en dan zelf besluiten, ook al zegt de wet anders, er zit wat anarchistisch in. Nou, dat is dan iets waarbij de Heere ons wil leren. Zo moet het niet. We moeten dat stukje van onszelf gaan opofferen op het altaar van de Heer Jezus Christus. En dat kunnen we gerust doen, want de Heere zegt, mij komt de wrake toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Vroeger in Pretoria in Zuid-Afrika was er een aanslag geweest door terroristen, waarbij heel wat onschuldige mensen omgekomen waren. En de toenmalige regering heeft toen een monument ter herdenking daarvan in de straten van Pretoria gezet. Ik weet niet of het er nog staat, maar toen ik er voor het laatst was, was het er wel. Met deze Bijbeltekst erop. Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. De realiteit van de Heere, de waarheid die blijft in schepping en in schriftuur. En die zich waar zal bewijzen op de jongste dag. Dus met vrijmoedigheid kunnen we nu, indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Amen.